Mag u allemaal welkom heten in deze dienst, de bidstond voor gewas en arbeid. Het geldt niet alleen voor u hier in de kerk, maar er zijn er ook verschillende die thuis meeluisteren. We wensen u een gezegende dienst toe. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand ooit begon. Amen, geliefde gemeente. Genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Wij zingen samen van Psalm 27, het derde en het vijfde vers. Ook mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst, oftewel de vrije genade, die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en zijn schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Psalm 27, 3 en 5. We gaan samen lezen uit het woord van de Heer, Psalm 144. En na de lezing van Psalm 144 zingen we ook van die psalm, vers 6 en vers 7. Zo wordt in het land de handel ruim gedreven, en voorraad steeds naar voorraad uitgegeven. En het zevende vers wel, gelukzalig is het volk dat dus gezegend dit heugelijk lot door 's hemels gunst bejegend. Na de lezing van het woord van de Heer, Psalm 144, zingen we samen Psalm 144, vers 6 en 7. Psalm van David. Gezegend zij de Heer, mijn rotssteen, die mijn handen onderwijst ten strijd, mijn vingers ten oorlog. Mijn goede tierenheid en mijn burg, mijn hoog vertrek en mijn bevrijder voor mij, mijn schild en op wie ik mij betrouw, die mijn volk aan mij onderwerpt. O Heere, wat is de mens dat gij hem kent? Het kind des mensen dat gij het acht. De mens is de ijdelheid gelijk. Zijn dagen zijn als een voorbijgaande schaduw. Neig uw hemelen, Heere, en daal neer. Raak de bergen aan dat ze roken. Bliksem, bliksem en verstrooi hen. Zend uw pijlen uit en verdoe hen. Steek uw handen van de hoogte uit. Ontzet mij en ruk mij uit de grote wateren, uit de hand van de vreemde. Welker mond leugens spreekt en hun rechterhand is een rechterhand van valsheid. O God, ik zal u een nieuw lied zingen. Met een luid en een tiensnarig instrument zal ik uw psalm zingen. Gij die de koning een overwinning geeft, die zijn knecht David ontzet van het boze zwaard. Ontzet mij en red mij van de hand van de vreemde, welker mond leugens spreekt en hun rechterhand is een rechterhand van valsheid. Opdat onze zonden zijn, onze zonen zijn als planten, welke groot geworden zijn in hun jeugd. Onze dochter als hoekstenen uitgehouwen naar de gelijkenis van een paleis. Dat onze winkels vol zijnde de ene voorraad naar de andere uitgeven. Dat onze kudden bij duizenden werpen, ja bij tienduizenden op onze hoeven vermenigvuldigen. Dat onze ossen wel geladen zijn, dat geen inbreuk, nog uitval, nog gekrijs zij op onze straat. Wel gelukzalig is het volk die het al zo gaat. Wel gelukzalig is het volk wiens God de Heere is. Tot zover. Tekstwoorden voor de preek van vanavond in deze biddagdienst vindt u niet in Psalm 144, maar in het profetenboekje Habakkuk. Habakkuk 3. En daarvan vers 17 en vers 18. Habakkuk 3, vers 17 en 18, de tekst voor de preek van vanavond. Daar lezen wij samen in het woord van de Heere het volgende. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal en geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het werk van de olijfboom liegen zal en de velden geen spijs voortbrengen, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal en dat er geen rund in de stallingen wezen zal. Zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. Tot zover. We mogen samen gaan bidden om de zegen van de Heere over deze dienst en de leiding van de Heilige Geest. Tegelijk willen we dan ook dankzegging doen voor wat de Heere gegeven heeft in het gezin van Heidze en Wilma van Kammen. Die mochten maandag 19 maart uit de hand van de Heere een dochter ontvangen, Wendy Tjitske. We hebben geprobeerd in de kerkenskamer, is het goed? Ik heb het in ieder geval gezegd. Ze verblijven nog in het ziekenhuis, heb ik me laten vertellen, in Leeuwarden. Zullen we samen de Heere bidden en danken. Trouwe Heere, wij komen tot u als wij samen op deze woensdagavond in de kerk zijn. Het feit, Heere, dat we dat zo vanavond met elkaar beleven. Zo midden in de week maakt al direct duidelijk dat deze dienst anders is dan de gewone diensten op zondag. Al is het nooit gewoon als we het goed gaan leren zien, omdat het altijd een wonder is dat u in de kerkdienst zondaren als wij zijn opzoekt. En dat is iets, Heere, wat nooit gewoon wordt. Maar als het goed is, altijd voor ons een wonder is, blijft en wordt. Maar Heere, wij mogen vanavond in deze dienst samen zijn als gemeente om te bidden om uw zegen. En juist de berichten van deze dag, wat er in de agrarische sector aan de hand is, de uitbraak van mond- en klauwzeer in ons eigen land, maakt ons nog weer extra duidelijk dat wij van uw zegen afhankelijk zijn. Wij mensen die in ons bloed sinds de zondeval allemaal de gedachte hebben dat we het wel zelf af kunnen. Dat we het, Heere, wel zonder u kunnen stellen. Dat we wel op eigen benen kunnen staan. En misschien zijn er daarom ook wel die vanavond niet naar de kerk kwamen, omdat ze eigenlijk diep in hun hart denken, ach, waarom zou ik gaan? Het gaat toch allemaal wel door. Dan vragen wij of u diegene wil gaan leren dat ze niet zonder u kunnen. Voor het gewone aardse leven. Omdat als u geen gezondheid geeft en geen kracht geeft en geen leven geeft en geen werkplek geeft, dat we dan uiteindelijk niets kunnen beginnen. Dat wij van uw zegen afhankelijk zijn. Ook de jongeren vanavond hier aanwezig, dat we niet kunnen studeren zonder dat u wijsheid en kracht daarvoor geeft. Dankbaar zijn we, Heren, als we juist wel dat hebben geleerd. En daarom vanavond in de kerk zijn gekomen. Geleerd door u, door het werk van de Heilige Geest, dat u ons zegenen moet, wil het goed gaan. En dan bidden wij, Heere, geeft u vanavond dat uw woord, zoals we dat gelezen hebben en zo meteen gaan overdenken, zoals dat gepreekt mag worden, dat dat woord niet aan ons voorbij schiet. Misschien hebben we wel een hele lange dag achter de rug. Druk in het gezin, op het werk, op school of waar dan ook. En dan kan het maar zo als we vanavond hier in de kerkbank zitten en we komen tot rust, dat de slaap ons aangrijpt of allerlei gedachten ons meenemen. De duivel, Heere, zal daar alles aan doen om dat te laten lukken. Die wil niet dat wij luisteren naar wat u zegt.
geef hem geen kans. En houd de slaap bij ons weg en geef ons volle aandacht voor wat u vanavond tegen ons zegt. Juist ook als het zo'n actueel woord is. Open al onze harten, onze ogen en oren, ons verstand, opdat we uw woord gaan verstaan. Opdat we dat woord van u lief krijgen, zoals we dat van nature uit onszelf niet hebben. Heere, doe het door uw genade alleen. En wilt u dan alles vanavond weghouden en wegnemen, wat hindert om naar u te luisteren? En wilt u zelf, Heere, in ons midden werken met uw woord en Heilige Geest? Zegent u ook uw dienaar die vanavond hier uw woord mag verkondigen, geen onbekende plaats. Heere, wij bidden van u, geef hem alles wat hij nodig heeft om hier vanavond uw woord uit te dragen. Geef ook dat niemand, Heere, vanavond op de mens zal zien. Als we vorig jaar met elkaar nauw contact hebben gehad in verband met het beroep, dan kan het maar zo, Heere, dat er vanavond allerlei gedachten, positief of negatief, daarover gaan leven als die dominee dan weer op de preekstoel staat. Maar geef dat dat niet gebeurt, Heere, want dan zou het om een mens gaan vanavond en dat is niet de bedoeling. Geef dat al het menselijk in deze dienst wegvalt. En dat we alleen de Heere en de Heere Jezus zullen overhouden en hem alleen zullen zien. Laat het ons ook alleen om u te doen zijn vanavond als we bidden, als we danken, als we zingen en spelen op het orgel, als we gaven geven in de collecte. Maak deze dienst, Heere, tot een eredienst, tot uw eer. Wij mogen u al danken voor zegeningen die u gaf. Dat u aan het begin van deze week Heidse en Wilma van Kammen een dochter hebt geschonken uit uw hand. We danken u, al moest dan de geboorte plaatsvinden in het ziekenhuis, dat dat toch allemaal goed verlopen mocht. Heere, geef dankbaarheid dat u het tot hiertoe zo goed hebt gemaakt. En geeft u ook dat alles verder goed mag gaan. Dat hun dochter voorspoedig mag opgroeien. Maar vooral dat ze mag opgroeien tot eer van uw naam. Geef dat Wilma de krachten die ze verloren is ook door de wijze waarop de geboorte plaatsvond weer terug mag krijgen, dat ze aan mag sterken, dat ze weer spoedig thuis mag komen, en schenk dan ook de ouders wijsheid om in de vreze van uw naam dit kind wat u hen hebt toevertrouwd op te mogen voeden. Heren, wij danken u voor wat u daarin geeft, en ook als we dat als familie daaromheen mee mogen maken, als grootouders en zelfs overgrootouders, Heren, wat is dat een voorrecht? U zegt het in uw woord, dat het een zegen is als we onze kindskinderen zullen zien. En hier gaat het zelfs nog een stap ver. Heren, laat het ook zo beleefd mogen worden. Wij bidden voor allen die thuis meeluisteren, via de kerktelefoon of via de kabelverbinding. Heren, geef dat wij vanavond ook in onze huiskamer, of we ziek zijn of gezond, in welke omstandigheid we ook zijn, dat uw woord zijn kracht in ons leven doet en dat we een rijke dienst van u mogen ontvangen. Om Jezus wil alleen. Amen.
Gemeente, wij gaan voorafgaand aan de preek zingen van Psalm 95, vers 2 en vers 3. De Heer is groot, een heerlijk God, een koning die het zalig lot ver boven alle goden kan schenken. En het derde vers: zijn is de zee, ze is door zijn kracht met al het droge voortgebracht. Het moet alles naar zijn wetten horen. En dan sporen we elkaar aan. Als we verder zingen: komt, buigen we ons dan biddend neer. Komt, laat ons knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft en verkoren. Psalm 95, 2 en 3.
Thank you.
Na het amen van de preek vanavond, Psalm 89, 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 89, 7, na het amen van de preek vanavond. Gemeente des Heren, er is nogal wat aan de hand momenteel. En dan denk ik met name aan wat er aan de hand is in de hele agrarische sector. Dat gold al vorige week toen ik deze preek in mijn eigen gemeente hield. Al was het toen nog vooral de dreiging van wat komen kon. Sinds de media berichten vandaag weten we dat het niet meer komen kan, maar gekomen is. De mond en klauwzeer is uitgebroken. En dat staat dan op zich, gemeente, niet op zichzelf. Maar dat staat in een rij van andere gebeurtenissen die de laatste jaren in de sector, daar waar het vee gehouden wordt, al er zijn geweest. We weten nog van de varkenspest, die velen trof. De geluiden van de BSE, de gekke koeienziekte, waren nog maar nauwelijks verstomd. Of nu mond en klauwzeer. En er zijn inmiddels al verschillende haarden getraceerd in ons eigen vaderland. En als je dat, gemeente, vanavond zet naast Psalm 144 wat we gelezen hebben, dan moet je toch wel eerlijk zeggen, dan is dat wel een wereld van verschil. Met name dat laatste stukje van Psalm 144, daar staat dat de zegen van de Heere zal bewerken dat het vee juist een enorme vruchtbaarheid heeft. Met duizenden, ja tienduizenden zullen er jongen geworpen worden en er zal geen inbreuk zijn op het vee. En het tegenovergestelde zie je momenteel gebeuren. Maar als Psalm 144 dan zegt. Dat de zegen van de Heere die de Heere geeft als we naar zijn wetten leven. En als we ons door hem laten leiden en gezeggen. Dat betekent, dan mogen we ons vanavond, als mensen die bij dat woord opgegroeid zijn en willen leven, wel vragen stellen die onze maatschappij zich wellicht niet stelt. Wat heeft de Heere ons hiermee te zeggen? Of willen we daar niet over praten, omdat we op het moment als we ons af moeten vragen, heeft de Heere hier iets mee te zeggen? Zit hier iets van een oordeel van de Heere in? Of hoe je het ook noemen wil, dat gelijk maar terzijde schuiven, omdat dat niet zo aardig klinkt? Als de zegen van de Heere betekent dat het vee wel geschapen is, zeer vruchtbaar is en dat er niks mee gebeurt, is het dan te veel gezegd vanavond vanuit datzelfde woord van de Heere, gemeente, als nu momenteel het tegendeel gebeurt? Of de Heere ons dan met deze dingen bezoekt, opdat we ons zullen afvragen of we nog wel beseffen dat het zijn schepping is. Laat de Heere ons in ieder geval met dit alles niet zien, als de hele veehouderij zo vercommercialiseerd is en verindustrialiseerd en vereconomiseerd, dat we allerlei wetten die de Heere erin geschapen heeft niet zomaar kunnen overtreden, zonder dat dat straffeloze gevolgen heeft, dat betekent dat als we de ordeningen van de Heere niet handhaven, dat dan vroeg of laat op onszelf terugkeert. Beseffen we nog dat we een schepping hebben ontvangen van de Heere om te beheren zoals Hij dat heeft bedoeld? Maar je zal maar bij die lege stal staan vandaag. Je zal maar die boer zijn daar in Olst, terwijl alles is geruimd.
Moet u zich voorstellen dat er een reporter of een of andere persoon uit de mediawereld naar zo'n bedrijf toe gaat, los van de vraag of die daar momenteel binnenkomt, maar dat laten we dan maar voor wat het is. En die persoon die gaat met die boer in gesprek, die uiteindelijk de eigenaar is van dat hele gebeuren en die al die dieren vandaag heeft zien afmaken met alle gevolgen van dien. Wat moet dat een boer dwars door zijn hart heen gaan? En die reporter die krijgt te weten dat die boer christen is. En hij zou vragen, u gelooft hè? Ja. U bidt dus altijd. Ja, ja, vorige week nog middag gebeden. Kan u nou ook bidden? Gelooft u nou nog in God? Een God die dit toelaat? Wilt u die nog dienen? Dan zou u niet schrikken, denk ik, als u dan een antwoord zou lezen in de krant of zou zien of horen. Dat zegt, het is wel moeilijk geworden. Dan zou je het nog kunnen voorstellen dat die boer zegt, ja ik bid nog wel, maar nou veel meer. Met de vraag of dat de Heere me opvangt en de Heere me vasthoudt. En de Heere me door deze moeilijke periode heen wil dragen. Want als de Heere me niet draagt, dan zal ik er niet doorheen kunnen komen. Dat kan je je nog voorstellen. Moet u zich voorstellen dat je daar een plaatje ziet. De staldeuren staan open met die geruimde stal. Er is niks meer te zien. En dat die boer, terwijl die vraag zegt, ja, ik kan bidden, ik kan danken, ik kan nog blij zijn in God. Ik kan zelfs springen van blijdschap. Misschien zou u dan toch zeggen, zou die man wel goed zijn? Maar vanavond gebeurt dat. Want vanavond gaan we mee met iemand die bij een lege stal staat, gemeente jongelui. Habakkuk. Want we horen hem zingen, als er geen rund, als er geen koe meer is in de stal, toch zal ik juichen. Toch zal ik van blijdschap opspringen. Me dunkt dat dat een woord is vanavond, om over na te denken, een heel actueel woord. Hoe kan je nou terwijl je bedrijf geruimd wordt, hoe kan het nou terwijl die hele infectie over Nederland gaat waaien, hoe kan je dan nog blij zijn, hoe kan je dan nog van vreugde springen? We horen het vanavond in de tekst, in Habakkuk 3 vers 17 en 18. Het gaat over de vreugde van de Heer. En we hebben twee gedachten vanavond. Die is er ondanks de rouw. En die is er dankzij Gods trouw. De vreugde van de Heere. Ondanks de rouw. En dankzij Gods trouw. Een eerste vraag die we vanavond met elkaar moeten beantwoorden, gemeente jongelui, is de vraag, wie was eigenlijk Habakkuk? Want wil je een beetje kleur krijgen aan die profetie, willen we weten waar we nou vanavond een beetje terechtkomen, dan moeten we toch in ieder geval weten wie de profeet Habakkuk is geweest. En dan moet ik eerlijk tegen u en tegen jou zeggen dat het niet precies is te traceren wie dat nou helemaal is geweest. Hij is een profeet geweest, dat is wel helder. Daarom hebben we ook een profetenboekje in de Bijbel van hem. En de manier waarop die in het Hebreeuws wordt aangekondigd in hoofdstuk 1 geeft de mogelijkheid dat hij een tempelprofeet is geweest. Dat wil zeggen dat hij op het tempelplein profeteerde, dus niet zomaar ergens rondwandelde, maar met name bij de tempel in Jeruzalem zijn werk deed. En dan blijkt er dus uit, als dat zo is, dat hij dan profeet was in het tweestammenrijk Juda. Toch kunnen we wel een klein beetje erachter komen in welke tijd deze Habakkuk heeft geprofeteerd en waar hij het over heeft gehad in dit profetenboek. Want als u dat boekje Habakkuk leest en als jij dat leest vanavond, dan kom je erachter dat er sprake is van een vijandige groep mensen, een vijandig volk, de Chaldeeën genoemd. En die zullen over dat volk waar Habakkuk dan tegen profeteert komen en die zullen het oordeel van God over dat volk, we zeggen dus over Juda, uitoefenen. Die Chaldeeën, dat is een andere naam voor de Babyloniërs. Dat rijk wat in de dagen van Habakkuk opkomt onder leiding van een bekende naam, koning Nebukadnezar. En daarom weten we ongeveer in welke tijd Habakkuk heeft geleefd, want we weten van welke tijd dat Nebukadnezar aan de macht kwam en dat dat rijk van hem, dat Babylonische rijk, ging reizen en dat hij Juda heeft aangevallen en heeft ingenomen. Dat is zo'n beetje rond 600 voor Christus geweest, in de tijd van koning Joachim van Juda. Hij is dan zo'n tijdgenoot geweest van een andere profeet, de profeet Jeremia. En om maar eerlijk te zijn, Habakkuk die leeft in een moeilijke tijd. Die Chaldeeën, die Babyloniërs, die zullen komen, zegt de Heere tegen Habakkuk in hoofdstuk 1 van dit profetenboekje. En die zullen het oordeel van God over het volk brengen, omdat het volk de Heere heeft verlaten, omdat Juda niet meer met de Heere rekent. Daarom zullen die Chaldeeën komen als een middel in de hand van God om Juda te straffen. En als Habakkuk dat hoort, dan gaat hij op de knie. En dan lees je in Habakkuk dat hij gaat bidden, Heere, maar laat u dan zomaar uw volk het oordeel ingaan en laat u het dan zomaar gebeuren dat straks er van Juda niks overblijft. Nee, zegt de Heere Habakkuk, vrees maar niet, want ook als ik straf, ook als ik toren, dan blijf ik denken aan ontferming. Ook in de toren denk ik aan mijn genade, want er komt een moment, dan keert het weer precies om. En dan zit u in hoofdstuk 2 van Habakkuk. Als de tijd vol is dat de Chaldeeën, dat de Babyloniërs over Juda hebben geoordeeld, dan zal ik een andere macht brengen en dan zal het oordeel terugkeren op de Babyloniërs, de Chaldeeën zelf. En dan zal ik hen straffen. En als God dat zegt, gaat Habakkuk bidden. Bidden omdat Habakkuk niet een man is die zegt, nou Heere, als u dat dan belooft, dat u uw volk niet loslaat, dan geloof ik dat, want die beloften van u zijn waar. En dan hoef ik daar verder ook helemaal niks mee te doen. Dan kan ik rustig afwachten, want u doet toch wat u belooft. Nee, gemeente, Habakkuk is zo'n man die gaat gelovig om met de woorden van de Heere, met de beloften van de Heere. Die zegt niet, als de Heere dat nou belooft, nou laat dat dan maar. Die gaat met die belofte aan het werk. Die gaat God houden aan zijn belofte. Die gaat pleiten op de belofte. Heere, als u dat dan hebt gezegd, doe het dan ook. Daarom gaat Habakkuk bidden. Ja, dan herken je iemand die dicht bij de Heere leeft. Gemeente jongelaar. Dat zijn niet van die mensen die zeggen, nou ja, het staat in het woord van de Heere, dus dan komt het wel uit. Nee, dat zijn mensen die gaan met dat woord van de Heere naar de Heere zelf toe. En die gaan in het gebed bij de Heere aankloppen en pleiten en smeken. En die houden aan totdat de Heere hen hoort. Totdat de Heere geeft wat ze vragen of in ieder geval antwoord geeft. En in dat gebed zitten we vanavond in het slotgedeelte. Al mag je ook wel zeggen dat dat gebed eigenlijk ook wel een lied is, wat je zingen kan. En in dat eerste stukje van onze tekst vanavond, vers 17, daar wordt als het ware samengeperst, samengevat wat er aan oordeel, wat er aan rampen komt. En dat is niet mis. Ga maar eens mee met Habakkuk. Zullen we eens bij de vijgenboom gaan kijken? Waar men de vijgen van afhaalde om daar voedsel van te maken. Om ze te gebruiken voor, als medicijn voor voor laxeermiddel, maar soms ook voor bepaalde huidaandoeningen. Vijgen die voor Israël een belangrijk product waren. En we gaan naar de vijgenboom. Maar het is niet best. Er zit geen bloesem aan. Hij bloeit niet. En de kenner weet, geen bloesem, geen bloei, geen vrucht, geen opbrengst. Leeg. En we lopen een stukje verder en dan kom je bij zo'n stukje waar zo'n ommuurd muurtje is. Waar zo'n muurtje is gemaakt om een stuk grond. En daar staat zo'n toren in die er wat bovenuit steekt met een bak daaronder. Waar blijkbaar wat in uitgeperst werd. U begrijpt het al, we komen in de Oosterse wijngaard terecht. En bij het binnenkomen dan zien we het gelijk. Nou, er hangt niet zoveel aan. Je komt niet die wijngaard binnen en je zegt in één keer, jongen, daar getuigt het van allemaal trossen druiven die daar hangen te rijpen in de zon. Nee, bij het eerste oog zie je al, nou, als we al wat vinden is het niet veel. Maar als je verder gaat kijken, dan constateer je, het is helemaal niks. Geen vrucht aan de wijnstok. En dat betekende nogal wat voor de vrome Jood. Waar wijn een vele gewonere drank was als in onze maatschappij. Dat betekende allereerst geen wijn, geen druivenoogst en straks geen wijnopbrengst. En dat betekent geen wijn op de feesten als vreugdemiddel. Zoals de Bijbel zelfs zegt, dat het de wijn is die het hart van een mens verheugt. Dat is geen legitimatie om overmatig te gebruiken. Want dan is het geen verheuging meer, maar dan is het een ramp. Met een kater. Maar om op gepaste manier van die scheppingsgaven van de Heere gebruik te maken, zo spreekt de Bijbel erover. Maar dat betekent niet alleen, gemeente, voor de Israëliet dat er geen wijn is in de fles, om het nou eens zo te zeggen, maar voor een godvrezende Jood in die dagen betekende de wijnopbrengst nog veel meer. Weet u de profetieën in het Oude Testament, jongelui, die profeteerden dat de Messias zou komen. En weet je wat ze dan zeiden? Als de Messias komt, dan zal iedere Jood zitten in zijn eigen wijngaard, bij zijn eigen wijnstok, in volledige vrede, genietend van de opbrengst van de wijngaard. En als Habakuk dan zegt, er komt een tijd waarop er geen wijn is en geen vruchten aan de wijnstok en geen wijnopbrengst, dan wil dat dus zeggen, de Chaldeeën komen, er zal geen vrede zijn, maar dan wil dat in het beeld van de Joodse samenleving in die dagen ook zeggen, er is geen enkel teken waaraan je zien kan dat God bezig is om zijn plan te volvoeren, dat de Messias zal komen, dat hij zijn Messiaanse heilsrijk zal stichten, dat God bezig is om in te grijpen in de wereld van die dagen, helemaal niks van te zien. Zoals je vandaag wel mensen ook in kerkelijke kring hoort zeggen, ja, ik geloof wel dat er een God is en dat die bestaat en dat zal allemaal waar zijn, maar dominee, ik zie het niet. Ziet u dan dat de Heer er is? Als u ziet wat er in onze samenleving gebeurt, als we samen zometeen gaan bidden, onder andere ook voor de euthanasiewetgeving, zoals die dan door de Eerste Kamer nog heen moet, biddend of God daar een wonder wil doen. Maar misschien moeten we eerlijk zeggen, diep in ons hart denkend, Heer, het zou wel een heel ongedacht wonder zijn als u dat deed. Als u ziet, gemeente, hoe alles in ons land achteruit gaat, hoe de kerkelijkheid achteruit gaat, de waarden en normen, en noem het allemaal maar op, waar het alleen nog maar draait om geld en goed en genot. Dan kan je je toch voorstellen, net als die mensen in de dagen van Habakuk, dat je zeggen moet, Heere, bent u er nog wel? Heere, bestaat u eigenlijk wel? En als u er bent, Heere, En u zegt dat u uw plan volvoert en dat het naar uw grote toekomst gaat en dat u uw koninkrijk zal vestigen. Waarom zie ik daar dan niks van, Heere, zoals ze het in die dagen ook helemaal niet zagen? Geen teken van hoop als de Galdeeën komen, die als er al wat in de wijngaard had gegroeid, alles meenemen op een plundertocht, de vijgenboom hebben leeggehaald en de wijngaarden hebben geplunderd. Niets te vinden. En je loopt mee naar de olijfboom. Olijven. Voor olie. Olijfolie, u kent dat wel. De bereiding van de zalf van de priesters en van de koningen, daar zit ook weer zo'n diepe gedachte in. Heren, zullen er dan straks geen priesters meer zijn en geen koningen gezalfd meer kunnen worden, want er zal geen zalf meer gemaakt kunnen worden. De olijfboom waarvan het blad het symbool is van de vrede die komt, als ik denk aan de duif die Noach uitliet gaan uit de ark naar de zondvloed, die met het olijfblad in zijn bek terugkwam als teken: God gaat opnieuw beginnen. Er komt rust, er komt vrede, er is toekomst. Maar Habakuk ziet, er is niets. En als je meegaat de akkers op, dan constateer je dat er geen boer meer is die het aangedurfd heeft om daar nog wat zaad uit te strooien in met de gedachte dat er wat opgroeit. Wel nee, de akkers liggen braak, want ja, ze zeggen allemaal, stel je voor dat we zometeen nog wat laten groeien en de Babyloniërs die komen weer met hun tactiek van de verschroeide aarde. Dan hebben we het allemaal voor de vijanden gedaan, niemand meer die het aandurft. Het land staat leeg en je loopt dan vervolgens nog naar de stallen en je komt bij de schaapskooi en je denkt als je in de buurt komt al wat merkwaardig. Ik hoor helemaal geen schaap blaten. Zou het wel in orde zijn? En je doet de deur open van de schaapskooi en hij is leeg. En ten einde raad ga je naar de stal waar de runderen staan, de koeien. En je kan de deur gerust open laten staan, want er loopt er niet één weg. Trieste beeld. Allemaal meegeroofd. De Galdeeën zijn langs geweest. Lege stallen, alles weg. Die straks gaan opbouwen in de ICT-branche of wat het ook is. Ik weet niet waar jullie van dromen, maar laat ik het nou zo zeggen, gemeente. Een jongere in die tijd van Habakuk, als die lag te dagdromen over zijn toekomst, dan droomde die van een grote schaapskudde, van een stal vol met runderen, van een schitterend stuk land met een mooie korenopbrengst, van een prachtige wijngaard, waar de stokken als het ware omdreigden te vallen vanwege de zware trossen die eraan hingen, als beeld van het land vloeiend van melk en honing. Dat was de carrière van de droom van de jongeren in die dag. Maar er is helemaal niet. Met andere woorden, gemeente, jongelui, geen toekomst wat betreft het aardse, geen perspectief. God is niet meer te zien in de dingen die gebeuren. Alles leeg, hongersnood, ellende, verdriet. Habakuk, wat ga je nou doen? Nee, laat ik eerst eens aan u vanavond vragen, wat zou u dan doen? Jongelui, als morgen je vriendin tegen je zegt, of je vriend, sorry joh, ik ga niet verder. En aan het einde van de week kom je op school en je mentor zegt, ik weet niet of je het aan zag komen, maar je cijfers zijn zo slecht, ik stop ermee. Je moet maar wat anders gaan doen. Of je baan gaat op de fles. Je gezondheid wordt je ontnomen. de mond een glauzeer komt, je stal binnen. En alles moet weg. Bent uw gemeente dan alles kwijt? Zit u en zit jij dan in zak en as omdat je zegt, dominee, als dat gebeurt, als God dat in mijn leven toelaat, dat ik mijn carrière niet kan afmaken, dat ik mijn werk moet loslaten, dat ik iemand die ik lief heb moet loslaten, of dat mijn gezondheid niet meer wil, wat zoals het zou moeten, dominee, dan heb ik helemaal niets. Dan heb ik helemaal niks meer. Meent u dat? Dus dan bouwt u op uw geld en goed. Dus dan leef jij alleen voor het hier en nu. Nee, u hoort mij en jij hoort mij vanavond niet zeggen dat je niet werken moet. En dat je helemaal niet genieten mag van je werk. En dat je geen carrière mag maken, natuurlijk wel. Maar als u dat... Als dat voor u alles is, gemeente, als dat voor jou, jongeren in de kerk, alles is, als je je hart erop zet, dan is er iets fundamenteel fout. En dan kijkt Habakkuk u en jou vanavond aan en zegt, maar dan doe je het helemaal verkeerd en dan zit er een groot verschil tussen jou en mij, zegt Habakkuk dan vanavond door het woord van de Heer. Want Habakkuk zit niet bij de pakken neer. Habakkuk die buigt niet zijn moede hoofd en die zegt niet, nou heren, als het dan zo moet, neem me dan maar weg. Habakkuk staat bij de lege stal en de open staldeuren staan er nog. Maar Habakkuk springt op van blijdschap. En je zegt vanavond, Habakkuk, hoe kan je dat doen? Je bent zeker niet goed geworden. Het is je zeker in je hoofd geslagen, Habakkuk. Zo zou je bijna zeggen, zoals het wel eens gebeurt als iemand iets ernstigs meemaakt. Dat je zegt, tjonge jonge, je zag wel helemaal aan hem dat het hem zo heeft aangegrepen. Hij was helemaal zichzelf niet meer. Hij deed zulke rare dingen. Het is hem echt te veel geworden. Habakkuk, je bent zeker niet goed. Nou, zou Habakkuk zeggen, op zich hebt u wel gelijk. Ik ben van mezelf inderdaad niet goed. Nee, dat klopt. In de ogen van de Heere ben ik slecht. Maar dat ik spring, dat is niet omdat het me te veel geworden is. Dat ik blij ben, dat is niet omdat het allemaal langs me afglijdt. Maar dat is omdat de Heere goed is. Daarom! Ik ben niet goed, zou Habakkuk zeggen. Als de Heere met mij zou doen, dan komen er nog meer oordelen. En dan heb ik dat allemaal verdiend en dan raapt hij mij nooit meer op. Maar de Heere is goed. Nee, Habakkuk gemeente, jongelui, die staat niet te springen van blijdschap, omdat hij een stoïcijns mens is. U weet dat wel, dat is die Griekse filosofische stroming. Die mensen die zeiden van je moet je niet door de omstandigheden laten beïnvloeden. Als er iets leuks gebeurt, moet je niet je blijdschap tonen. Moet je gewoon neutraal blijven. En als er wat ergs gebeurt, moet je niet van slag zijn. Je blijft altijd hetzelfde. Stoïcijns, altijd op hetzelfde niveau. Is Habakkuk dat? Nee. Habakkuk, als je aan Habakkuk zou vragen, Habakkuk, gaat het je aan je hart dat die kudde weg is? En dat de Galdeeën dat allemaal hebben weggeroofd en dat ze de akkers hebben platgebrand en dat er niks meer groeit. Habakkuk, doet je dat dan niks? Dan zou die zeggen, ja nou of me dat wat doet, zeg. Het raakt me tot in mijn botten, maar toch kan ik zingen, toch kan ik juichen. Waarom? Omdat de Heere trouw is. Betrouwbaar. Ja, zegt u, maar dat staat hier niet. Staat er wel hoor. Moet u goed lezen. Vers 18 staat. Leest u maar mee. Zo zal ik nochtans, oftewel toch zal ik in de Heere, staat met hoofdletters, van vreugde opspringen. En die naam Heere met hoofdletters is de verbondsnaam. Die naam, weet u wel, gemeente jongelui, die naam die God zich van zichzelf gaf in de woestijn bij Mozes, toen Mozes geroepen werd om naar Egypte te gaan om het volk te bevrijden. Toen zei Mozes, ja maar Heere, dan moet ik tegen die farao wel kunnen vertellen wie me gezonden heeft. Nou, zei hij, dan zal ik je zeggen, ik zal zijn die ik zijn zal. Of zoals je ook vertalen kan, ik ben die ik ben, die heb je, heeft je gezonden. En dat is de vertaling van de naam Heere met hoofdletters, Yahweh. Dat betekent de getrouwe, de betrouwbare. En dan begrijp je in één keer waarom dat Habakkuk kan zingen. Midden in de rouw. Omdat hij weet, alles valt weg. Akkers, wijngaarden, vee. Maar hij niet. Hij is betrouwbaar. Mijn God. Ja, wij, de Heere, is betrouwbaar, is vast als een rots. Op het moment dat alles om Habakkuk heen in elkaar stort, blijft dat staan. Gaat Habakkuk niet om, omdat die bodem onder zijn voeten heeft. Een rotsbodem, God zelf. Hij zit niet op zand, drijfzand waar je zomaar in één keer doorheen zakt. Hij heeft een rots onder zich, een burg, zegt Psalm 144, waar hij op aan kan. De Heere, de getrouwe, de betrouwbare. En daarom is Habakkuk blij in de zorg. En daarom is vanavond op deze biddag de vraag aan u en jou, of jij dat meemaakt. Waar bouwt u op en jij? Wat is het vaste gegeven in uw en in jouw leven, waar je op aan kan? Is dat je medemens, is dat je man, is dat je vrouw, je vriend, je vriendin, je geld, je goed? Leeft u bij de beurskoersen en dan zit u momenteel flink in de dip? Of is dit uw koers, gemeente? De Heere Jezus Christus, de getrouwe, die God die wat hij zegt ook doet, die betrouwbaar is. Hebt u op hem leren vertrouwen? Want laten we wel wezen dat Habakkuk op de Heere vertrouwt is een wonder van genade, want dat had Habakkuk van zichzelf bepaald niet. Het is helemaal niet vreemd als er vanavond mensen in de kerk zijn en die zeggen, ja dominee, u zegt nou wel dat de Heere betrouwbaar is, maar dat weet ik niet hoor. Want uit onszelf, gemeente, sinds de zondeval van nature, vinden wij de Heere niet betrouwbaar, vertrouwen we liever op onszelf. Vinden we dat betrouwbaar? En vertrouwen we liever op de wereld en wat voor ogen is en bouwen we daar liever op? Maar als de Heilige Geest, gemeente, jongelui, als de Heilige Geest door het woord van de Heere gaat werken in je leven, dan gaat hij je laten zien, ik bouw op zand. Ik bouw op allemaal dingen die niet betrouwbaar zijn. En dan gaat hij je laten zien dat er maar één is waar je op aan kan. En dat is de Heer. Bent u gelukkig te prijzen, gemeente, als u vanavond in de kerk zit en zeggen mag, ja, dat ken ik. Dat is mijn leven geworden. Ik kom vanavond naar de kerk om biddag te houden, dominee, omdat ik heb gezien, heb geleerd door de genade van de Heere, dat er maar één ding is waar je zeker van bent. De Heere, zijn trouw, zijn zorg, zijn liefde. Die wankelt nooit. En dan kunnen er moeilijke dingen in je leven gebeuren. Misschien luisteren er vanavond wel mensen mee thuis. Ongeneeslijk ziek. Dan slaat voor je gevoel alles onder je leven weg. Je bodem zak je dwars doorheen. Maar als je dan de Heere kent. Dan zak je niet overal dwars doorheen. Maar dan vangt de Heere je op, dan mag je op zijn trouw, op zijn betrouwbaarheid rusten. Dat is Habakuk. Nee, Habakuk zegt niet in dit gebed in vers 18, en omdat ik dan de Heere lief heb, zorgt de Heere ervoor dat er met mij geen rampen gebeuren. Wel nee. Maar weet u waarom dat Habakuk gerust is, gemeente? Hij zegt het aan het einde van vers 18. Zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. De God van mijn heil, de God van mijn zaligheid, de God van mijn redding, de God van mijn verlossing. Wat zegt Habakuk dus? Heere, in mijn leven kan er van alles gebeuren, omdat de Chaldeeën komen en het land zullen plunderen. En die Chaldeeën kunnen misschien ook wel mijn veestapel straks meenemen als Habakuk wat gehad heeft. En die zullen straks als ze het land binnenstormen, Heere, niet om een boogje van mij heen lopen, omdat u ervoor zorgt dat ze mij sparen. Nee, dat niet. Maar één ding, Heere, zal ze nooit lukken. Dat de Chaldeeën mijn heil, mijn zaligheid me kunnen afpakken. Daar komen ze niet aan. Heere, u kan veel toelaten in mijn leven, zingt als het ware Habakuk hier. Er kan zelfs een lege stal komen. Maar één ding zal u niet toelaten, Heere, dat ik mijn heil kwijtraak. U zal mij nooit laten vallen, zodat ik nog omkom en niet straks bij u zal mogen zijn in de eeuwige vreugde. Want dat, Heere, laat u niet gebeuren, omdat u de getrouwe bent. Heere, misschien moet ik wel soms leven bij een lege stal. Maar u zal het niet toelaten dat straks in de hemel als de bruiloft van het lam begint, dat dan de zaal leeg zal zijn. Dat laat u niet gebeuren, Heere, dat Habakuk zijn stoel dan leeg zal blijven, omdat hij er niet zal zijn, omdat hij omgekomen is en niet zalig is geworden. Want Heere, u bent toch trouw en dat toont u toch daarin dat wie u redt, dat die mens die u zalig maakt, dat die mens die u niet in de zonde laat omkomt, maar die u zalig maakt, dat u die vasthoudt en beschermt en thuis brengt in de bruiloftzaal van het Lam. U laat toch niet toe, Heere, dat ze dat zullen kwijtraken. Daarom kan Habakuk zingen. Als je gemeente jongelui van de Heere Jezus bent, als je door Gods genade de Heere lief hebt gekregen, dan laat de Heere je niet vallen. Hoort u dat, gemeente? Je kunt er wel eens mee worstelen, u soms niet. Als je de Heere lief hebt gekregen, dat je zegt, Heere, nou heb ik wel u lief gekregen. Sterker nog, u hebt mij lief gehad van eeuwigheid. En nou mag ik geloven dat ik van u ben, maar dan komt er later weer een periode en dan zeg je, maar is het wel waar? Dan kom je weer zonde je leven tegen en dan val je jezelf weer tegen. En dan denk je wel eens bij jezelf, volgens mij laat de Heere mij zomaar weer gaan. Laat de Heere mij los halverwege en dan kom ik er straks nog niet. Maar dat is niet waar, gemeente. Want de Heere, als die in je leven gaat werken, dan laat hij je niet meer los. Dan laat hij je niet meer vallen, want hij is de trouw. Ja, zegt iemand vanavond, zegt een jongere in de kerk. Dominee, ik wil geloven dat de Heere betrouwbaar is als u mij één bewijs legt. Eén bewijs. Laat dan maar eens zien dat God betrouwbaar is. Want ik geloof er niks van. Wil jij zien dat God betrouwbaar is? En mag ik dan ook nog een voorbeeld geven, gemeente, waarin u dat dan ook juist ziet met het oog op uw heil? Als je het Oude Testament van de Bijbel leest, lees je elke keer dat God zegt, de Verlosser, de Messias, zal komen. Heeft hij beloofd? Heeft hij het gedaan? Of heeft de Heere zijn woord gebroken? Nee, gemeente, de Heere heeft zijn trouw betoond. De Messias is gekomen. En die heeft laten zien, de Heere Jezus Christus, dat God de trouwe, de betrouwbare is. Hij heeft beloofd dat er verlossing zou komen, dat hij zijn zoon zou zenden. En die is gekomen, onze Heere Jezus Christus is naar deze wereld gekomen, gemeente. God heeft hem gezonden tot een zaligmaker van de wereld. God heeft hem gezonden om te lijden en te sterven. En Christus heeft de trouw volledig getoond. Door te getrouwd te zijn tot in de dood. Ja, door de dood heen. Hij heeft geleden, is gekruisigd, gestorven en begraven en opgestaan uit de dood. In de Heere Jezus Christus, Gods Zoon en zijn middelaarswerk, gemeente, laat God zien dat hij betrouwbaar is. Getrouw. En daarom nodig ik u en jou vanavond uit. In de naam van die God. Op grond van het werk van deze Heere Jezus Christus. Om niet langer te bouwen op uzelf. Op eigen geld en goed. Op eigen gezondheid en kracht en verstand. Eigen kennen en kunnen en noem het allemaal maar op. Want vroeg of laat komt u er bedrogen mee aan. Maar om die aansporing die we samen hebben gezongen ten uitvoer te brengen. Kom, buigen we ons dan biedend neer. Komt, laat ons knielen voor de Heer, buigen voor de Heere Jezus Christus. Die vanavond niet zegt tegen mensen die misschien tot hun schade moeten zeggen, maar dominee, ik heb eigenlijk al zoveel jaar, misschien wel 40, 50, 60, 70 jaar, heb ik eigenlijk altijd nog op mezelf gebouwd. Die vanavond dan niet zegt, nou als je dat al zo lang hebt gedaan, ga dan maar weg. Zo is die niet. Maar die vanavond jong en oud uitnodigt. Bouwt u nog niet op mij? Is uw hart nog niet aan mij gegeven, maar heeft u uw hart nog in de wereld? Bekeer u dan tot mij. En kom dan vanavond tot mij. En buig dan voor mij. En leer dan door mijn genade te bouwen op wie ik ben. Want ik ben betrouwbaar. Ik ben getrouw. Zoek het bij mij. Nee, dan beloof ik je geen rooskleurig leven. God zegt nergens in de Bijbel, als je mij dient, dan krijg je voorspoed. Dat maken wij er wel eens van, maar dat staat nergens. Maar wel, dat wat Habakkuk heeft, dat belooft hij je wel. Al gaat het dan dwars door de duisternis heen. Al gaat het dan door een diep dal misschien in je leven. Ik zal je dan vasthouden. Ik ben dan bij je. Ik ben betrouwbaar. Ik zal je niet laten vallen. En diegenen die mij lief hebben gekregen, die bewaar ik. Niet tot aan de dood, nee. Over de dood zelfs heen. Want ik heb de dood overwonnen, zegt Jezus Christus. Ik ben dood geweest, maar ik leef. Hij gaat mee over de doodsrivier mee heen. Hij brengt al zijn kinderen veilig daar. En wat is dat een contrast met die lege stal? Want als je vanavond de deur open doet van de bruiloftzaal van het Lam, dan zie je die zaal is niet leeg, maar die is vol, tot de laatste plaats bezet. Er wordt er niet één gemist. Als je dat geheim kent, gemeen, als je door Gods genade op die Heere hebt leren bouwen, als Hij het fundament van je leven geworden is, dan kan je juichen, springen bij een lege stal, bij een kale akker, bij een leeg huis, bij een lege stoel als er iemand in uw gezin wegviel. En die leegte drukt u zo zwaar. Want dan weet je, mijn Heere is getrouw. Hij houdt me vast. Hij laat niet varen wat zijn hand. Wat ben je dan gelukkig, gemeente, als dat je leven is. Dan kan er veel gebeuren. Maar dan weet je, Hij is bij mij. Ik zal niet vrezen. Dan kan je zingen. Zingen met Psalm 89. Uw goedheid, Heere, straalt mij toe, ook in de nood. Uw macht schraagt, ondersteunt mij in het lijden. En uw onbezweken trouw, daar hebt u het weer, die trouw van de Heere. Uw onbezweken trouw, die betoont aan ontrouwen als wij zijn, zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid hen. Naar uw woord verhoog. Bid u vanavond met Habakkuk mee? Springt u vanavond met Habakkuk mee? Heere, al neemt u me alles af. Ik zal me verheugen in u. Zoals Luther zong, weet u wel. Tel vrouw en kinderen graf. Neem goed en bloed mij af. Het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in. Een erven koninkrijk. Zoals zo'n oude spreuk van vroeger zegt. Weg wereld. Weg schat. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Vroeger was je rijk in die wereld, maar nou als de Heer in je leven gekomen is, is het anders geworden. Ik heb alles verloren. Maar Jezus verkoor. Wiens eigendom ik ben. Dan kun je bidden gehouden. Was door de stormen heen.
Gemeente, we willen nu de zorgen en noden aan de Heere gaan voorleggen en bidden om de zegen van de Heere. Ik wil u vragen, voor we gaan bidden, om samen het eerste vers te zingen van de berijming van het gebed des Heere. Dat zet gelijk ons gebed de toon, o allerhoogste majesteit, die in het rijk van de heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. Wij roepen u in uw Zoon, dat is het enigste geheim waardoor we mogen bidden in Christus Jezus, die voor ons heeft genoeg gedaan als onze Vader, nederig aan. Daarna gaan we samen bidden. Na het amen van het gebed krijgt u eerst gelegenheid uw gaven te geven. Dat mag in dit geval ook een offer zijn waarin u uw afhankelijkheid van de Heere toont. En dan aansluitend zingen we staande het laatste, het tiende vers van het gebed des Heeren, het tiende vers. Dus nu zingen we vers 1 van het gebed des Heeren. We bidden samen, u krijgt gelegenheid uw gaven te geven. En dan zingen we tenslotte vers 10 van het gebed des Heeren. Zo buigen we, Heere, voor u, op grond van u, Heere Jezus Christus, die zelf gezegd hebt dat we door het werk wat u hebt gedaan vrijmoedig mogen komen tot de Vader, tot de troon der genade en der gebeden. En het eerste wat wij bidden, Heere, is, houd uw kinderen vast. Toon hen uw trouw. Als het soms zo stormt in hun leven en zo wankelen kan, dat ze dit mogen zien en zeggen, dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaagd. En Heere, wil allen die nog niet op deze vaste grond hebben leren bouwen, die nog niet hun vertrouwen hebben leren stellen door het werk van uw geest in hun leven op u. Heere, werk het in hen. En daarom bidden wij ook, Heere, wilt u deze gemeente een dienaar geven uit uw hand, die zondags hier uw woord mag verkondigen, niet als gastpredikant die komt en weer gaat, maar als dienaar, die ook de gemeente leert kennen en leert zien wat er in de gemeente allemaal speelt aan vragen, om dat ook in de prediking weer te vertolken. Maar die ook door de week in het pastoraat uw woord openlegt in allerlei situaties van blijdschap en verdriet. Heere, wilt u, kon het zijn, spoedig een broeder hierheen zenden, die u op het oog hebt en roept om hier deze gemeente te dienen. En geef dat de gemeente ook biddend om de kerkenraad heen mag staan, om zo samen het van u te verwachten, ook in deze dingen. Wij mogen de dingen van ons leven voor u neerleggen, Heer. Wij leggen onze gezinnen voor u neer, bidden om zorg van u. Om de kracht te krijgen om te zorgen in onze gezinnen, ook voor onze kinderen. Tegelijk bidden we voor gezinnen waar de kinderloosheid zo'n pijn kan doen. Of voor hen die vanavond zeggen, ik heb geen gezin gesticht, want
Ik ben altijd alleen blijven staan. Heren, wij bidden ook voor hen. En ook voor hen die alleen kwamen te staan door scheiding of door rouw wat gekomen is. Wij bidden voor onze kinderen, voor het onderwijs wat ze ontvangen geeft, dat we als ouders onze kinderen willen laten onderwijzen vanuit uw woord. En geef, Heren, dat we ze zo zelf, maar ook in het onderwijs, voor mogen gaan om u te leren kennen en die. Zegen het onderwijs vanuit uw naam. Laat het werkelijk Bijbels onderwijs mogen zijn en blijven. En gebruik het zo, opdat onze kinderen vroeg ook op die manier u leren die. Zegen onze kinderen, onze jongeren. In de studie die ze volgen, zegen ook hun onderwijs. Tot en met het universitaire onderwijs toe. Heer, geef dat onze jongeren, terwijl er zo aan ze getrokken wordt en ze allerlei keuzes moeten maken om de wereld in te gaan, een plaats in de maatschappij, een baan, een levenspartner, dat ze in al die keuzen u betrekken en dat de eerste keus van hun leven zal zijn om op u te leren bouwen en alles vanuit u te leren doen. Heere, schenk dat aan hen al. Wij bidden voor de agrarische sector. Heere, we leggen alle zorgen voor u neer. Met name denken we dan aan de uitbraak van de mond- en klauwzeer zoals die vandaag openbaar is gekomen. We bidden voor de betrokkenen zelf die het direct aangaat. En voor bedrijven in de omgeving. En voor allen die in deze sector werken en die daarmee de angst hebben, zou het straks ook bij ons komen. Heere, leer ons, niet alleen hen die daarin werken, maar ons allen. Dat het uw schepping is, waarin we mogen omgaan met uw schepping zoals u het hebt bedoeld. Maak ons ook in die weg maar afhankelijk van u. We bidden voor de hele agrarische sector, Heere. Voor allen die het moeilijk daarin hebben. Het kan soms zo moeilijk zijn om daarin vanwege allerlei maatregelen het vol te houden. Denk ook aan de visserij. We denken, Heere, aan de industrie. In de dienstverlenende sector, het hele economische gebeuren. Heere, geef dat we daardoor ook zelf iets van de welvaart mogen ervaren. Maar bewaar ons ervoor dat het ons losmaakt en losweekt van u. Geef dat we het altijd zien als iets wat we van u krijgen. Geef ons wijsheid en sterkte en kracht voor de werkplek die we innemen. Heere, schenk ons alles wat wij nodig hebben. Wij bidden ook voor ons land en volk. Geef dat wij als kerken, Heere, een licht van u mogen zijn, opdat velen die in de duisternis wandelen, u leren kennen. We bidden voor de politiek. We denken daar met name vanavond ook aan de wetgeving rond de levensbeëindiging, zoals die deze tijd in de Eerste Kamer behandeld zal worden. Heere, geef uw zegen, zou u het willen keren, Heer, een wonder willen doen, opdat ieder ziet dat u er bent en dat u regeert. En dat wij niet bepalen wanneer we geboren worden en sterven, maar dat dat bij u is bepaald en dat we dat aan u mogen laten. Heere, wij bidden voor allen die het moeilijk hebben. Die misschien vanavond in de kerk zaten of luisteren en ze dachten, die dominee die kan wel zeggen, juichen in het verdriet. Maar hij moest eens weten, o God, hou ze vast. En werk door uw Heilige Geest, dat wat u werkte in Habakkuk, dat geloof, dat nochtans van het geloof, wat dwars door de tranen heen kan zingen van blijdschap, verheugd in de Heere alleen. Wij bidden voor deze gemeente, de kerkraad, geef ze alles wat ze nodig hebben, alle verenigingen en commissies die er mogen zijn. Catechetisch werk, Heere, gebruik het in uw hand. Vergeef wat ook in deze dienst niet goed was. Heere, wilt u dat genadig wegnemen en wilt u geven dat deze dienst mag uitlopen op de eer van uw naam alleen. Zegen ook als wij onze gaven geven, om daarin te laten zien dat we ons afhankelijk weten van u. Geef dat we het met een blijmoedig hart geven mogen. En als we straks weer naar huis teruggaan, hier in de buurt of verder weg, beveilig ons en breng ons daar waar we moeten zijn. Uit genade om Jezus wil. Amen. De zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u zijn vrede.